Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Hartelijk welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Als er iets is waar de bouw nu in de coronacrisis wat aan heeft, is het wel dat iedereen snel zijn facturen betaalt. Maar een reflex van veel bedrijven is om de rekeningen, die nog wel even kunnen wachten, te laten liggen. En laat dat nou toch al een probleem zijn in de bouw? Er gaan soms wel maanden overheen voordat een bouwer weer geld heeft om te investeren. Daar ga ik over praten met Eva Borstlap. Zij is adviseur werkkapitaal en partner bij adviesbureau Cash Discovery. En met Paul Karstens. Hij is hoofd inkoop bij ProRail. Hartelijk welkom allebei.
Goedemiddag.
Ja, het is een beetje op afstand, want jullie hangen allebei aan de telefoon. Toch gezellig dat jullie er zijn. Zoals elke week wil ik de uitzending beginnen met het bouwsucces en de bouwflater van onze gasten. Heel kort, Eva, en dan begin ik bij jou. Wat is jouw grootste bouwflater en bouwsucces vervolgens?
Nou, de bouwflater is toch even de constatering, het gebrek aan het versnellen van betalingen, zeker nu. En de topper, die is denk ik leuk om te melden, dat is het waterschap Schelde-Stromen, ligt in Zeeland. En die zijn al heel snel, dus bij het uitbreken van de crisis, begonnen om facturen direct te betalen.
Oké, dus eigenlijk tegen natuurlijk misschien wel. Hè? Wat je zou verwachten, dat partijen juist de hand op de knip doen zo gauw er een crisis uitbreekt.
Precies, dat zie je gebeuren en dat zal, daar gaan we denk ik ook over hebben. Zeker publieke opdrachtgevers kunnen hier het goede voorbeeld geven.
Oké, okay, nou dan kom ik bij Paul Karstens, hoofdinkoop bij ProRail, een van die opdrachtgevers. Wat is jouw bouwflater en bouwsucces?
Ik denk dat het bouwsucces wat me nu te binnen schiet, is wat er komende weken gaat gebeuren. Daar gaan we bij Schiphol 7,3 kilometer spoor vervangen. Dat is een vervanging die we wat later gepland hadden. Maar die nu, gezien de hele situatie en het feit dat er nu zo weinig treinen rijden, halen we die naar voren. En dat betekent dat we proberen op die manier zo min mogelijk hinder voor de omgeving te realiseren. En te zorgen dat als straks het aantal reizigers weer toe gaat nemen, dat we die goed van A naar B kunnen krijgen.
Dus jullie profiteren feitelijk van de coronacrisis nu? Of van de relatieve luwte op het spoor?
Dat is het laatste. Ja. In ieder geval hetgene wat we proberen om die relatieve luwte goed te benutten. En we kijken op dit moment als ProRail om te kijken waar we nog meer slim gebruik kunnen maken van die relatieve rust op het spoor. Klopt.
Oké. Okay. En een bouwflater, zie je ook iets in de bouw gebeuren? Het hoeft niet in je eigen praktijk te zijn, hoor. Waar je ervan denkt, had niet gehoeven. Of dat had ik liever anders gezien.
Wat niet gehoeven was, dat had de situatie in de Rotterdamse haven. Daar hebben wij een hele groot aantal activiteiten hebben we daar te doen. Daar gaat ongelooflijk veel werk verzet worden. Alleen we hebben afgelopen maanden ook gezien dat we daar de goederenvervoerders diverse keren hebben teleur moeten stellen, omdat de infra daar niet voldoende op orde is. Dus ik denk dat wij als ProRail daar afgelopen jaar meer in hadden moeten investeren. We trekken ons been nu bij. We doen er echt alles aan om dat beter te gaan doen. Maar dat is niet iets waar ik trots op ben.
Nee. Is dat misschien ook een project wat nu versneld ter hand wordt genomen?
Exact. Dus wij kijken inderdaad letterlijk naar wat we nu in de haven versneld kunnen uitvoeren. Dat klopt.
Okay. Nou, gaan we met het eigenlijke onderwerp verder van deze uitzending. Ik begin bij jou, Eva. Je bent jarenlang financieel adviseur geweest bij het ministerie van Financiën, bij KPN, bij NIBC. Als je nou kijkt naar de coronacrisis en de effecten daarvan op de bouw en de betalingen in de bouw, wat zie je daar dan gebeuren?
Ja, kijk, wat je ziet in zeker de infrabouw is dat er sowieso sprake is van hele lage marges gegeven het risicoprofiel. En we hebben het over bruto marges van 2-4%. En dat is bij een KPN natuurlijk echt heel anders. Maar daarnaast zie je in de infrabouw, en dat is van jaar en dag, dat de bouwbedrijven krap bij kas zitten. En dat komt omdat gemaakte kosten, dus zeggen er is beton gestort, dan duurt het wel 2 of 3 maanden voordat er betaald is voor dat gestorte beton.
Ja, en is dat met name ook een gevolg van de coronacrisis?
Dat is wat je altijd ziet. Maar nu door die coronacrisis, op het moment dat er projecten stil komen te liggen of in de vertraging, dan is het voor een bouwbedrijf al snel lastig om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om werknemers te betalen, leveranciers, huur. Want dus ze hebben gewoon sowieso weinig geld, maar nu komt dat extra hard binnen.
Ja, en is dat dan specifiek voor de bouwsector het geval? Want als ik even een uitstapje permitteer naar de retail, daar heeft Action heel veel kritiek gekregen omdat ze hun betaaltermijnen hebben verlengd. Hè? Van 60 naar 90 dagen zelfs.
Ja, de Action kan ik niet helemaal beoordelen. Hè. Mogelijk dat het margebeleid daar wel anders is. Als je echt kijkt naar de bouw, dan heb je natuurlijk nu wel echt een cocktail die heel gevaarlijk wordt op het moment dat er sprake is van een crisis. Lage marges, hoog risico en een lage liquiditeitspositie. En het mooie is, in deze bouw, als we toch het positief kunnen draaien, dan is er echt een kans. Want zelfs die liquiditeit die kan echt heel makkelijk verbeterd worden, structureel. Dus zowel nu als structureel.
Ja. Ja, want betaaltermijnen zijn al een probleem voor de bouwsector. Veel bouwers hebben een kasprobleem. Maar waar komt het dan vandaan? Juist in de bouwsector?
Ja, je ziet, ik noem het altijd ingesleten patronen. Kijk, als er een weg wordt aangelegd, dan wordt er pas na 4 weken dat stuk weg opgemeten in de regel. Dus normaal gesproken 4 weken, dus 2 gemiddeld genomen, ligt dan 2 weken werk al op de plank zonder dat er iets mee gebeurt. En dan heb je door over en weer allerlei processen, dat het ook nog eens een paar weken duurt voordat zo'n dossier is ingediend. Dan duurt het nog eens x aantal weken, 3 weken, voordat het is goedgekeurd. En dan pas komt die betaaltermijn van 30 dagen om de hoek kijken. Dus bij elkaar telt het dan op voor tot 2-3 maanden, een beetje afhankelijk welk contracttype je hebt. Terwijl je bij de Albert Heijn moet je meestal gelijk afrekenen. Hè? Ja. Als je wegloopt.
Ja. Dus, maar zijn het alleen de processen, procedures en gedrag?
Het is heel veel gedrag en procedures en processen. En zeker publieke opdrachtgevers. Hè, het is een soort, zo werken wij met elkaar. Bouwers zijn vaak technisch georiënteerd. Dus dat cash achter het kastgeld, dat komt wel. Een beetje die mentaliteit. Zeker niet overal, maar dat is wel wat je ziet. En ik denk hier moet je dus echt opdrachtgevers, zeker vanuit het publiek en aannemers, de handen in elkaar grijpen om te kijken hoe krijgen we nou die 2-3 maanden terug naar een maand of 2 weken.
Ja, en puur de betaaltermijn. Hè? Ik geloof dat de staatssecretaris Keizer van Economische Zaken al bezig was om een termijn van 30 dagen in plaats van 60 dagen door te voeren. Maar dat is dus maar de helft van de oplossing.
Exact, maar soms nog wel minder dan de helft. Want het voortraject, dus voordat die factuur verstuurd is, dat neemt vaak al 1-2, soms wel 3 maanden in beslag. En dan mag je vaak als aannemer nog maar een deel van je kosten declareren. Want de rest komt dan als er certificaten zijn en dat soort dingen. Ik noem dat altijd de papierwinkels afgerond. En dat gaat nog heel veel meer maanden overheen.
Oké, en afgezien dan van die onbetaalde facturen, ik kan me zo voorstellen dat er binnen bouwbedrijven nog wel wat cash verstopt zit hier en daar. Wat ze tevoorschijn kunnen halen, dat zou ze ook kunnen helpen.
Precies, kijk, op momenten. Kijk, bouwbedrijven kunnen zelf wat doen door sneller zo'n dossier in te dienen. Daar gaat vaak ook nog een week of langer overheen. Dus als zij zeggen, hey, we weten al wat erin komt, we bereiden ons voor, we anticiperen ons dat op een dag dat we het mogen indienen, dan win je al een week. En in overleg met de opdrachtgever kan je beslissen, heel makkelijk besluit, hey, we gaan niet na 4 weken eens opmeten, we doen het al na een week of na 2 weken. En we nemen de planning als uitgangspunt. Ja. Je hoeft daar niet zo lang mee te wachten, is bij de moment.
Ja. En in het algemeen zou je ook kunnen zeggen voor bedrijven, misschien grotere bedrijven, dat er ook nog heel veel cash voor het oprapen ligt bij verschillende afdelingen.
Klopt. Kijk, als je kijkt naar IT, dat is een ander stokpaardje misschien, maar IT-kosten, verborgen licenties, doorlopende abonnementen, dat zijn nog, dat zit je meer op de kostenkant. Maar kosten is ook cash uiteindelijk. Daar zitten bij elke organisatie zit daar nog ruimte om te verbeteren, om te optimaliseren.
Oh, dan zouden we de quarantainetijd wel eens kunnen gebruiken om daar de bezem door te halen.
Absoluut, dan zal je zien wat eruit komt.
Ja. Paul Karsens dan, je bent sinds kort hoofd procurement bij ProRail. Nou, dat is Engels voor inkoop van aanbestedingen. Je hebt Eva horen spreken op een congres. Wat sprak je zo aan in haar verhaal?
Wat me enorm aansprak is dat zij denkt in mogelijkheden. Dus toen ik Eva heb horen spreken, was ze duidelijk op zoek naar hoe doen we nu dingen, hoe zijn we dingen gewend te doen en hoe kunnen we dat versnellen en verbeteren. En uiteindelijk, dat spreekt me enorm aan, omdat ik er echt in geloof dat uiteindelijk wij ook als ProRail, dat geldt voor in ieder geval alle publieke opdrachtgevers, wij er enorm veel baat bij hebben als onze contractpartners, onze leveranciers, onze aannemers blijven investeren in de toekomst.
Ja, want hoe snel betaalt ProRail? doorgaans? Even gewetensvraag.
Betalingstermijn. Ja, nee. Het is oké. Betalingstermijn is contractueel vastgesteld bij ons op 30 dagen. En het gemiddelde waar wij nu op zitten is 10 dagen. Binnen de betalingstermijn zitten we denk ik netjes aan de voorkant. Nou is het alleen wel zo, en daar ging het natuurlijk net ook al even over. Er is meer dan een betalingstermijn. Er is ook een periode waarin inderdaad uitgezocht wordt door ons of de prestatie buiten is geleverd zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Dus op het moment dat er maandagochtend om 5 uur weer treinen gaan rijden, nadat er in een weekend heel hard gewerkt is om het spoor weer te vernieuwen en te verbouwen, Dan is er een periode waarin mensen van ProRail buiten fysiek opnames gaan doen, gaan controleren of alle tekeningen op orde zijn, et cetera. En die periode die kan inderdaad weken tot niet 1 tot 2 maanden duren. En dat is dus een periode, als we dat weten te versnellen, dan hebben we echt een winst te pakken.
Want daarna gaat de factuur pas uit, als dat ook achter de rug is.
Ja, dus wij controleren of uiteindelijk de prestatie is geleverd die we hebben afgesproken. En als wij onszelf daarvan hebben overtuigd, dan zeggen wij tegen de aannemer: het is correct, uw prestatie heeft u geleverd, u kunt de factuur sturen. En dan zijn wij met 10 dagen, denk ik, vrij snel met betalen. Maar die periode daarvoor, daar gaat nu onze aandacht naar uit. Afgelopen jaar zat hem dus met name om die 30 dagen te versnellen. Vroeger hadden we nog veel meer dan 30 dagen. En nu gaat onze aandacht ernaar uit om te kijken hoe kunnen we dat voortraject versnellen.
Ja, en is dat nieuw, die koers, sinds jouw aanstelling? Is dat iets wat jij persoonlijk je aantrekt?
Ik trek het me in ieder geval persoonlijk aan. Dus het is niet nieuw sinds mijn aantreden, want het is een thema waar het natuurlijk veelvuldig is besproken. Het raakt direct de liquiditeit van bedrijven. Nou is het wel iets wat ik me inderdaad persoonlijk aantrek, omdat ik er ook echt in geloof dat als wij als publieke opdrachtgever tijdig betalen, snel betalen, onze processen snel doorlopen, dat het uiteindelijk ook primair natuurlijk in het belang van de leveranciers is, maar uiteindelijk ook in het belang van ons als ProRail.
Ja. Nou, Eva, is ProRail het beste jongetje van de klas? Hebben ze een goede reputatie qua betaaltermijnen?
Nou ja, ik heb een analyse gedaan en ik heb iets meer dan bijna 60 projecten geanalyseerd. En daar zie je inderdaad dat ProRail sneller is dan andere opdrachtgevers in de GWW, de grondwegwaterbouwsector. En ook de proactieve aanpak van ProRail, nou, dat is denk ik echt heel goed. Daar kunnen heel veel publieke opdrachtgevers lering uit nemen. Dus je hebt natuurlijk, bij publieke opdrachtgevers werken veel mensen. Dus je moet ook echt met elkaar iedereen meekrijgen voor deze nieuwe koers. En ook durven vertrouwen op afspraken die je al hebt gemaakt. En ja, ik noem het altijd een beetje schijncontrole, soms proberen durven los te laten. Dat is denk ik essentieel.
Oké, en waar we eigenlijk mee begonnen, is als we dat voortraject ook maar wat kunnen indikken, of misschien wel hele andere oplossingen, dat je misschien al lopende dat voortraject al een deel van de betaling laat doen.
Ja, dat is altijd een mogelijkheid. Tegelijkertijd snap ik ook publieke opdrachtgevers als ze zeggen: het gaat ons wel om het begrip rechtmatigheid. Dat kan je op heel veel manieren uitleggen. Dus als je het echt hebt vooruitbetaling voordat er iets is geleverd, dan is mijn ervaring dat publieke opdrachtgevers zeggen: ja, dat is lastig. Maar we kunnen al heel veel verkorten doordat je sneller gaat controleren. Als je op weekbasis, want iedereen wil agile werken en proactief en scrummen en weet ik veel wat. Maar als je dat echt gaat toepassen, dat je zegt: nou, per week gaan we even een rondje maken, kijken wat er is gebeurd. En dan de factuur eruit, dan heb je al een wereld gewonnen. Een tweede manier is dat je veel meer de planning als leidend houdt. Elk project heeft een planning. Dat je zegt: nou, weet je, we rekenen af op theoretische voortgang. En eens in de zoveel tijd gaan we eens even goed kijken of waar de plussen en minnen zitten. Ook op die manier.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Ja, ik onderbrak haar even bruut. Maar zometeen praat ik verder met Eva Borstlap, adviseur van werkkapitaal bij Cash Discovery. En Paul Karstens, hoofdinkoop van ProRail, met praktische tips voor het vrijspelen van de cash die verstopt zit in jouw bouwbedrijf. Maar eerst.
BNR Bouwexpo.
Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo? Nou ja, niet hier. Live en direct vanuit de woonkamer weer, denk ik.
Paul, ik zit in mijn slaapkamer, want daar blijkt de akoestiek volgens mij iets beter te zijn.
Oh, je zit half onder je dekbed ook.
Ja, zoiets.
dat hoor je wel van collega's over het algemeen. Ja, Judith, we kunnen de mooie gebouwen niet meer live bezoeken, maar wel op afstand besnuffelen. Hoe doe je dat?
Ik las al afgelopen weken over bijvoorbeeld Google Arts and Culture. En dat je daarmee dus in musea kunt binnenkijken. Maar je kunt dus ook op een heleboel andere plekken binnenkijken met Google. Dus behalve die virtuele tours hebben ze bijvoorbeeld ook een project dat heet Open Heritage. Daar kan je dus allerlei architectuur hoogstandjes bekijken. Bijvoorbeeld de bekende, maar ook de wat minder bekende en ook bedreigde historische en culturele plekjes zien. Want daar hebben ze dus allemaal plaatjes van gemaakt en filmpjes van over de hele wereld. Dus dan moet je denken aan 12e eeuwse Syrische badencomplexen, maar ook in Colorado in Amerika heb je dus in een natuurpark, het heet Mesa Verde, heb je bepaalde woningen, hebben ze in een rotswand hebben ze woningen uitgehakt. Daar kan je dus naar kijken. Of denk aan ceremonieplekken, zoals in Peru heb je iets dat heet Chavín de Huántar. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit, maar het klinkt heel cool en dat kan je dus ook bekijken. Dus dat zijn stuk voor stuk allemaal plekjes waar je dus nu op afstand gewoon ook binnen kunt kijken.
Ja, en waar ben je vanochtend allemaal geweest?
Ik ben net terug uit Myanmar bijvoorbeeld. Want daar zag ik een collectie met verhalen en filmpjes over een aardbeving die daar geweest is in 2016. Die heeft heel veel tempels verwoest. Die moesten ze dus ook weer restaureren. Maar met bijvoorbeeld heel veel technologie hebben onderzoekers daar dus miljoenen 3D-beelden van gemaakt. Dus met lasers, scanners en dat soort zaken. En dan maken ze dus allemaal beelden voor een 3D-model. En zo kan je dus die gebouwen toch bekijken. Denk bijvoorbeeld ook aan het inzetten van drones. Hè? Dus dat gebied daar is niet heel toegankelijk af en toe. Maar als je een drone hebt, dan kan je natuurlijk boven gaan hangen. En dan kan je natuurlijk gewoon toch komen. En die beelden en die data die kunnen ze dan ook weer gebruiken voor restauratie. En ik heb ook met een drone door het Thomas Jefferson Memorial gevlogen. Dat is wel leuk, want dan kun je met je muisknop dus door te scrollen in te zoomen. Dus dan zie je gewoon een klein gebouwtje op je scherm. Maar als je dan scrolt, zoom je in en dan duik je er letterlijk in. En dan sta je dus ineens binnen en dan kijk je tegen een standbeeld van Thomas Jefferson aan. Dus als je nog niks te doen hebt en denkt, ik ben in musea wel zat, ik wil iets anders bekijken, ik kan ook niet reizen, ik wil graag ergens heen, dan kan je dus meer vinden op die Open Heritage. Ik zal een linkje op de website zetten van Bouwmeesters.
Nou, dat is hartstikke leuk. Ook interessant dat je meer kan zien nog dan wanneer je daar live naartoe zou gaan waarschijnlijk. Omdat je met drones het gebouw of over de bergrand heen vliegt.
Ja, lach toch?
Ja, enorm leuk. Dankjewel Judith. Tot de volgende keer.
Joe. Bouwmeesters.
Ja, we praten niet door over de kasboeken van de bouw en hoe je die gevuld houdt met Eva Borstlap van Cash Discovery en Paul Karstens, hoofdinkoop bij ProRail. Ja, Paul, ik ga met jou verder voordat we aan de concrete tips beginnen. Ja, de trein is onderdeel van onze vitale infrastructuur. ProRail haalt nu juist projecten naar voren, vertelde je al, hè, bij Schiphol, om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. En eigenlijk ook om op de relatieve luwte op het spoor nu gebruik te maken. Lopen jullie nu alle projecten erop na of dat een mogelijkheid is nu?
Nou ja, wat we in ieder geval op dit moment doen, is vooral alle projecten langslopen om te kijken of die goed uitvoerbaar zijn. Met inachtneming van alle regels zoals we die nu van het RIVM in Nederland hebben. Dat geldt ook absoluut voor de sector waar we hier over spreken. En dat betekent dus dat het allerlei aanpassingen zal vragen komende periode buiten om veilig te kunnen werken.
Dat is gewoon een protocol van social distance en zo. Die anderhalve meter of dat soort beperkingen moet ik aan denken?
Ja, absoluut, absoluut. Dus die anderhalve meter die geldt ook voor de mensen die voor ProRail werken, voor alle aannemers buiten, die het dagelijks mogelijk maken dat de treinen blijven rijden. Dus voor al het noodzakelijk storingsherstel en het noodzakelijk onderhoud wat er buiten nu moet plaatsvinden, geldt natuurlijk ook die anderhalve meter. Geldt ook dat daar maximaal beheersmaatregelen getroffen moeten worden. En als we echt met elkaar beseffen dat, bepaalde activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden, als je die anderhalve meter wil respecteren, dan zul je buitengewoon kritisch moeten kijken in hoeverre dat van vitaal belang is voor de samenleving.
Ja. En dat is natuurlijk jammer dat sommig werk dan vertraging oploopt wellicht. Maar we hadden het aan het begin van de uitzending ook over dat er, zoals bij de Schipholtunnel, werkzaamheden sneller kunnen worden uitgevoerd. En zien jullie ergens nog andere projecten, misschien wel specifieke projecten, die nu versneld kunnen worden uitgevoerd?
Nou, ik denk dat dat nog wat vroeg is om zo specifiek een lijst van projecten op te noemen. Tegelijkertijd kijken we bijvoorbeeld ook naar het werk wat door alle ingenieursbureaus in Nederland voor ons uitgevoerd wordt. Dat is ook typisch werk wat mogelijk nu naar voren geschoven kan worden. En op die manier zijn we weer bezig met de mobiliteit van de toekomst.
Ja, want je noemde de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Is dat misschien een voorbeeld daarvan?
Ja, daar kijken we op dit moment naar of we inderdaad daar werkzaamheden nog naar voren kunnen halen. Dus we kijken primair naar de hele portfolio en al het werk wat gepland stond. We gaan echt proberen al dat werk uit te voeren. Voor een aantal activiteiten zal dat lastig worden. Daarover zijn we in gesprek samen met onze aannemers. En we kijken inderdaad daarnaast nog eens naar een aantal werkzaamheden die we misschien naar voren kunnen halen.
Ja, en praten jullie er ook over met het ministerie, of er eventueel extra geld beschikbaar komt om die tempoverhoging vol te kunnen houden op onderdelen?
Ja, we proberen dus op alle manieren met stakeholders om ons heen afstemming te zoeken. Uiteraard met het ministerie, uiteraard met al die leveranciers die dagelijks voor ons bezig zijn. En op die manier proberen we de juiste afweging te maken.
Oké, en is dat nu makkelijker om projecten sneller naar voren te halen? Bijvoorbeeld die bij de Schipholtunnel? Waar loop je nog meer door die coronacrisis? Ik kan me ook voorstellen, ik weet niet of jullie veel met Poolse bouwvakkers werken, maar die zijn met Pasen allemaal naar huis, die zijn allemaal vertrokken.
Ja, het zal een uitdaging worden komende periode, omdat we mogelijk natuurlijk ook te maken hebben met verhoogde ziektecijfers, monteurs die uiteindelijk ook geveld worden of thuis in quarantaine zitten. Dus enerzijds hebben we natuurlijk gewoon de mensen nodig om het werk buiten te doen. Anderzijds willen we natuurlijk volledig binnen alle richtlijnen van het RIVM werken. En ja, er is een continue wens van ons om allerlei werkzaamheden naar voren te halen. En dat betekent onderhoudswerkzaamheden, vernieuwing en vervangingswerkzaamheden. Dus dat zal wel komende periode, niemand weet hoe lang dat nog duurt, maar het zal komende periode echt een uitdaging worden om daar een juiste balans in te vinden. Ook omdat je uiteindelijk, beseffen wij ons natuurlijk, dat we de monteurs iedereen die voor ons werkt naar buiten sturen op het moment dat wij graag willen dat werk uitgevoerd wordt. En dat betekent dus daarmee ook per definitie dat we zeer zorgvuldig om zullen moeten gaan met die risico's.
Ja, maar het is wel een uitkomst voor de bouwsector misschien, dat ze op die manier elkaar wat vooruit kunnen helpen. Eva, ik ga bij jou verder. Het Friese bouwbedrijf Dijkstra Druisma denkt al langer goed na over hun cashflow. Ze keren weinig dividend uit. Maar elk project heeft daar zijn eigen begroting. Een boekhoudsysteem dat automatisch herinneringen stuurt over de facturen. Dat klinkt alsof ze daar de boel al een beetje op orde hebben.
Ja, heel, heel goed, hè. Als je in controle bent en weet wanneer er cash ingaat en uitgaat. Nou, dan heb je er in ieder geval beter zicht op.
Dat is geen valse controle.
Nou ja, in zoverre. De vraag is, op het moment dat je nog steeds te maken hebt met termijnstaten en lange goedkeuringstermijnen, dan heb je wel controle. Maar de vraag is of je dan wel voldoende cash hebt, altijd. Mm-hmm. Dus ook als zij zo'n bedrijf minder opdrachten krijgt, je zit met krappe marges, dan heb je wel misschien sneller zicht dat het opdroogt. Maar mooier is nog als er gewoon meer geld op de plank is, door het versnellen van de hele doorlooptijdencyclus.
Ja, en heb je op dat punt ook nog concrete tips voor bouwbedrijven om cash vrij te spelen, nog naast het versnellen van het hele factureringstraject?
Kijk, een algemene tip, maar die wordt vaak overgeslagen. Maar is essentieel, is dat je eerst moet kijken wat de situatie is. Want als je met elkaar bekijkt, hoe lang duurt het nou? We storten beton. En hoe gaat het nou? Wanneer kunnen we daar nou factuur voor sturen? Wanneer wordt die betaald? En wat zijn de stappen? Dan geeft het al een eye-opener, is mijn ervaring. Zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Van, dat hadden we niet gedacht. We hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. Dus ga met elkaar in gesprek. Ga kijken wat de feiten zijn. En ga vanuit daaruit versnellen. Ja, en kijk altijd naar je kosten. Dat is altijd iets wat je slim kan doen. Er zit altijd meer vet op de botten dan je denkt. En energie, IT, ga al je kostencategorieën af. En daar zal je meer vinden dan je van tevoren voor mogelijk hebt gehouden.
Dus je zegt eigenlijk ook, maak de betalingssystematiek al bij de eerste ontmoeting, leg die al op tafel.
Ja, en spreek af dat je alle de Albert Heijn zo snel als mogelijk kosten vergoed.
Ja,
met elkaar.
Ja, dat is duidelijk.
Dan kijken hoe je dat invult.
Nou is dit een verhaal voor grotere bouwbedrijven. In de bouw werken ook heel veel ZZP'ers. Hè? Met hun persoonlijke financiële huishouding. Heb je ook nog, dat is meer personal finance, maar heb je ook tips voor de ZZP-bouwvakker om wat extra geld vrij te maken?
Ja, kijk, het is eigenlijk een ketenverhaal waar we het hier over hebben. Want als publieke opdrachtgever ga je eerst naar een grote aannemer en die zet het door. Op het moment dat je natuurlijk de hele cyclus kan versnellen, krijgt zo'n ZZP'er ook sneller zijn geld. Maar zo'n ZZP'er zou natuurlijk wel ook de dialoog met zijn aannemer kunnen aangaan. Om uit te leggen wat zijn situatie is. Want vaak bij grotere bouwbedrijven realiseren mensen zich niet dat een individuele ZZP'er echt afhankelijk is van geld in die maand. En niet nog eens een maand kan wachten. Dus ga het gesprek aan. Leg op tafel wat de situatie is. Dat is een eye-opener vaak al.
Ja, en juist nu misschien in tijden van corona. Hartelijk dank voor dit gesprek. Eva Borstlap van Cash Discovery en Paul Karstens van ProRail hoorde u. En tot zover BNR Bouwmeesters. We horen natuurlijk graag van onze luisteraars die zelf in de bouw werken. Heb je iets innovatiefs bedacht om deze coronacrisis door te komen? Stuur tips naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending kunt u terugluisteren als podcast. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt.
Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.